Goedemorgen gemeente, belangstellenden. Hartelijk welkom deze eredienst. Hier in de kerkelijke gemeente, maar ook thuis meeluisterend. In deze dienst zal dominee Tramper voor ons voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Referente zondag 12 september is de bediening van het heilige avondmaal. In de ochtenddienst en middagdienst hoopt dominee Tramper voor te gaan, maar ook in de avonddienst. De kerkenraad heeft besloten om de bediening van het heilige avondmaal op dezelfde wijze te doen als de afgelopen keer in juni. Enig verschil is dat we deze keer wel zullen zingen. Let op, in de ochtenddienst wordt iedereen uitgenodigd in de wijken van Oudeling Nieuwenhuis, Verburg, Verdouw en De Zwart. En in de middagdienst de wijken van Oudeling Huizer, De Koning en Hogendoorn. 'S Avonds verwachten we dan weer iedereen uit cluster B. Lees u verder de informatie nog eens aandachtig door op de website. De event aanstaande woensdagavond 8 december is er een kerkdienst in verband met de voorbereiding op het heilige avondmaal. Aanvang 19:30. Dominee Tramper hoopt voor te gaan. Alle wijken worden hiervoor van harte uitgenodigd. Aansluitend is de gelegenheid tot 6:00 op morgen in de oude school van 9:15 tot 9:45. De event vanmiddag is de openingsmiddag van de zonneschool hier in de kerk. Alle kinderen worden weer verwacht. Ook de ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang 14:30. Graag willen vragen om een eigen psalmboekje mee te nemen. Ook zal er bij de uitgang een collecte gehouden worden. En dit wordt online uitgezonden. Hier bij de tweede huwelijksafkondiging van Matthijs Belo en Wilmi Verduin. Zij zullen Develenten morgen 6 september in het huwelijk treden. God zegen over het huwelijk willen zij vragen in een eredienst. Waarin dominee C. Budding uit Goudzwart hoopt voor te gaan. Aanvang 14:00 hier in de kerk. Evenwente zondag 19 september is er weer gelegenheid om uw kindje te laten dopen. We willen de doopouders verzoeken deze week contact op te nemen met dominee Tramper. De doopzitting in verband hiermee is vastgesteld op de evenwente maandagavond 13 september van 7 tot 8:00 in de pastorie. Inzameling van de gaven van vandaag. De eerste is voor de stichting de Ondergrondse Kerk. En de tweede en derde voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We willen voorbeden doen voor de zieken in het bijzonder. Voor mevrouw Kastelein van Dalen uit Driebrugge. Die deze week donderdag 9 september een operatie zal ondergaan. Waarbij een tumor in de hersenen wordt verwijderd. Ook doen we voorbeden voor Matthijs Belo en Wilmi Verduin. Die morgen natuurlijk hopen te treden. We denken hierbij ook aan opa en oma van Matthijs, dominee Budding met zijn vrouw. Die in verband met corona niet aanwezig kunnen zijn op deze dag. Ook willen we voorbeden doen voor de zonderschool die vanmiddag weer begint. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe, zowel hier in de kerk als alle die op afstand meeluisteren.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Daal haastig ter verlossing neer. Dat is de eerste regel van Psalm 70, vers 1. En laten we deze zingen, gemeente. En ook het derde vers 1 en 3 van Psalm 70. Gemeente, stel ons ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van God. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 119, zesde vers 6 van 119, na het amen op de heilige en goede wet van de Heere. En de Heere spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere het Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En deze 10 woorden heeft de Heer Jezus samengevat in 2 woorden. Hij zegt: u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede aan dit gelijk: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, want aan uw zegen is alles gelegen, ook vanmorgen. Nu we hier mogen samenkomen, fysiek, ook digitaal, rondom de schriften. Het ziet alles op u, op uw gunst, op uw nabijheid, uw tegenwoordigheid. En mogen we u daarom vragen, nu u ons vanmorgen zelf hier bij elkaar brengt. Kom met uw Heilige Geest. En schijn in ons hart, Heilige Geest, met uw woord. Wat past het ons om diep voor u te buigen. Dat u zo nameloos goed bent, dat u ons hier vanmorgen neerzet. O grote en machtige, heilige God, dat u met ons geen einde hebt gemaakt, dat we niet al in het graf zijn, maar dat we het leven mogen ontvangen en het licht in onze ogen. Tekenen van dat u geen behagen hebt in de dood van zondaren, maar dat ze alle zich zullen bekeren en het behoud zullen vinden in u, in uw Zoon, de Heer Jezus. Heb dank dat wij uw woord mogen ontvangen, vanmorgen ook hoorbaar. En als u het geeft, Heere, volgende week ook zichtbaar. Deze dienst zal staan in het teken van de voorbereiding daarop. De bediening van de sacrament van het heilig avondmaal. En daarom is dat ook onze bede van morgen. Mogen we daar ons op voorbereiden. Zoals u dat ook zelf hebt gezegd in de schriften. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Ja, onderzoek uzelf nou. Wij bidden van uw Heilige Geest, mag deze dienst in dat kader staan. En dat we onszelf ook eerlijk en oprecht voor u mogen onderzoeken. Niet oppervlakkig, niet met een vluchtig gebed, maar diepgaand en grondig. Nu, vandaag en ook in de komende week, in alle rust, gebogen voor uw heilig aangezicht. En zou u ons dan willen leiden? Het is een groot gevaar waaraan wij zijn blootgesteld, Heere, dat we het op een vluchtige manier doen. Bewaar ons daarvoor. Bewaar ons er ook voor dat we het zullen doen op een manier waarbij we aan zelfbespiegelingen doen. En daar ook al dieper en dieper in zullen ronddolen. En uiteindelijk in moedeloosheid terecht zullen komen. In wanhoop. Nee, maar geef dat we het mogen doen in het licht van uw wet. En dat de zonde ons helder voor ogen zullen komen. En dat we ook zullen zien. Wilt u dat doen, Heilige Geest? Dat we zullen zien, ik ellendig mens, het oordeel waardig. Ik boog me. Wilt u dat doen? En mogen we dan ook de stem vanuit het evangelie vernemen. Ik voor u, wend u tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Geef ons zo een uur van voorbereiding met het oog op u, schoonste van alle mensen, kinderen, Heer Jezus. Dat bidden wij voor de ouderen, maar dat bidden we ook voor de jongeren en ook voor de kinderen. Geef ons uw zegen, we hebben al hetzelfde nodig. Heer Jezus, komt u ons vanmorgen nabij, zeer nabij. Laat een druppel van uw liefde vallen in ons hart. Verbreek ons hart. Kan zo gesloten zijn. En zo hard. Zo droog. Als een woestijn. Laat daarom stromen van genade vloeien. Ook vanmorgen. Opdat er vrucht mag komen. Geloof. Opdat we u mogen zien en u mogen ontvangen. Heere, zo vluchten wij naar u, zo slaan we onze ogen op tot u. Denk aan ons, aan een ieder die ook een taak heeft. We bidden voor de koster, voor de man van beeld en geluid, voor de organist, voor de mannen broeders van de kerkenraad. Ook voor hen die bij de kleine kinderen zijn, zegen ook hen en ook de kinderen zelf. Wees in hun midden. En als we thuis meeleven, met elkaar of alleen, o kom, gezegende, Immanuel, ga niemand van ons voorbij, maar schenk ons allen uit enkel genade, uw liefde, en zet onze hart in vuur en vlam voor u. Hoor ons zo. Denk aan ons ook in het spreken en het voorgaan. Vul ons hart met de Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit de Schriften. En wel uit het Nieuwe Testament, Romeinen 7. Vanaf vers 1 tot en met 12, tot en met 13. En daarna lezen we in aansluiting daarop het eerste gedeelte uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. Het formulier dat we aangereikt krijgen van de kerk van de reformatie. Ik wil dat in aansluiting lezen op het gedeelte uit de Schriften, Romeinen 7, vanaf vers 1 tot en met 12 en daarna dus het eerste gedeelte uit het formulier. Eerst het woord van God. Hij spreekt tot ons, tot u en mij. Weet u niet, broeders, want ik spreek tot hen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zolang de tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij van een andere man wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster worden genaamd. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet. Alzo dat zij geen overspeelster is als zij van een andere man wordt. Zo dan, mijn broeders, u bent ook aan de wet gedood door het lichaam van Christus. Opdat u zoudt worden van een ander, namelijk van degene die van de dood is opgewekt. Opdat wij goden vruchten zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, omdat wij aan die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren. Alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebben door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, is de zonde weer levend geworden. Maar ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, het is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebben door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu een aansluiting daarop lezen uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren. Totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eten drinkt, die eten drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen van node, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, en ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, voordat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Ten andere, en ieder onderzoeken zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden en alle gerechtigheid volbracht had en voor al zijn zonden betaald. Ten derde, een iegelijk onderzoeken zijn conscientie of hij ook gezind is om voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. Hun verkondigen wij dat zij geen deel hebben in het rijk van Christus, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee en mensen en ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij in de kerk en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze alle, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van dit voedsel dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. alsof niemand tot het heiligavondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellende in onszelf bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, en dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons, door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar al Gods geboden te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Gemeente, laten wij nu eerst ter inleiding op de verkondiging gaan zingen met elkaar uit Psalm 142 en daarvan vers 1, 4 en 2. Dus let op de volgorde 1, 4 en 2 van Psalm 142. Gemeente, de aankondiging dat het sacrament van het heilige avondmaal in het midden van de gemeente zal worden bediend, kan van alles in ons hart teweeg brengen. Allerlei gedachten, allerlei gevoelens, overwegingen. Het kan ook in ons hart een verlangen opwekken. Een verlangen naar een ontmoeting, een nieuwe ontmoeting, voor het eerst met de Heer Jezus en dat aan de tafel van het verbond. En dat het in je hart is, Heere, zou dat kunnen? Zou dat mogen? Dat ook ik volgende week, als het sacrament zal worden bediend, omgang mag hebben met u. Wat zou dat groot zijn? Wat zou dat een voorrecht zijn, onuitsprekelijk, om te mogen proeven van uw goedheid en te smaken uw liefde voor zondaren. Kan ook anders zijn. Kan ook zijn dat er vragen rijzen. Is dat ook wel voor mij? Mag ik wel aangaan? Ik zie anderen aangaan en daar kan ik me alleen maar in verblijden, maar zal ik ook kunnen aangaan? Ik denk het niet. Het lijkt mij onmogelijk. Hoe zal dat toch ooit kunnen? Wat is er voor nodig om van Gods wegen toegang te krijgen tot de bediening van het heilig avondmaal? Voor het antwoord op deze vraag willen wij vanmorgen eerbiedig ons oor te luisteren leggen bij wat de apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 7. We hebben het samen zojuist gelezen. In het bijzonder ook het gedeelte dat we vinden in vers 7 tot en met 12. En ik wil u graag daarvan vers 9 nog een keer voorlezen. De apostel schrijft daar: zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, is de zonde weer levend geworden, maar ik ben gestorven. Het thema voor deze prediking is: sterven om te leven. En wat is wat Paulus zegt, hè? Hij zegt: ik ben gestorven. Door de wet. De wet heeft mij gedood. De wet heeft mij laten sterven. En dat is nu wat wij nodig hebben. Ook in een week van voorbereiding. Want achter de dood, hè, zo zeggen we dat wel, achter de dood is leven. Sterven om te leven. Dat is waarbij we vanmorgen met Gods hulp stilstaan. Gemeente, de Bijbel geeft ons niet alleen goede antwoorden. De Bijbel geeft ons ook goede vragen. Leert ons goede vragen te stellen. De vragen waarop het in ons leven aankomt. Leert ons ook de vraag te stellen. De belangrijkste vraag in het leven van elk mens. De allerbelangrijkste. Namelijk: hoe komt het goed tussen God en mij? Dat is de vraag. Hoe vind ik vrede met God? Hoe word ik rechtvaardig in het oog van God? Rechtvaardig, dat wil zeggen rein, wit, smetteloos, zonder zonde. Want als ik dat ben, rechtvaardig, dan ziet God niet meer in toorn op mij neer. Maar dan ziet God neer ook vandaag op mij in liefde, vaderlijke liefde. Paulus gaat in zijn brief aan de gemeente van Rome uitvoerig op deze vraag in. Hij groet de gemeente, hoofdstuk 1 vanaf vers 1 tot en met 15. Hij geeft het hoofdthema van zijn brief weer, hoofdstuk 1 vers 16 en 17. En daarna zet hij hoofdstuk na hoofdstuk uiteen hoe mensen van God afgeweken vrede krijgen met God. Vrede met God. Van huis uit is er die vrede niet. Van huis uit is er tussen God en mij een kloof, een grote kloof. Van huis uit leef ik met God op voet van oorlog. Is God op mij vertoornd? En dat vanwege mijn zonde. Dat is ook waar Paulus mee begint. Paulus begint met het begin. Hoofdstuk 1, vers 18. Meteen nadat hij het hoofdthema heeft weergegeven, dan schrijft de apostel: de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid van de mensen. Iets verderop, hoofdstuk 2, vers 5. Vanwege uw onbekeerlijk hart vergadert u voor uzelf toorn als een schat in de dag van Gods toorn. En dan nog iets verderop, hoofdstuk 3, vers 19. Heel de wereld is verdoemelijk voor God. Kan het goed komen tussen God en mij? Zie je hoe allernoodzakelijkst en allerbelangrijkst deze vraag is? En nu zegt Paulus in zijn brief, en dat is ook wat deze brief juist zo kostbaar maakt: het kan. Ja. Oh ja, het is mogelijk. Mensen kunnen ertoe komen om dat te zeggen wat ik straks zal optekenen in hoofdstuk 8, vers 1. Zo is er dan geen verdoemenis. Dat kan. Dat je dat vandaag zegt, dat je de kerk uitgaat en zegt: geen. Zou je beste dag zijn, toch? Geen vrede. Kan, is wat God doet. Is waarvoor God ook zelf zorg draagt. Hoe? Op welke manier? En dan gaat Paulus schrijven, dat is fundamenteel in de leer van Paulus, in de Bijbelse leer. Dan gaat Paulus schrijven, hoe kan dat vrede met God? Paulus zegt, niet door de wet. Uit genade. Niet door de wet. Niet door het houden van de wet. Niet door het gehoorzamen van de wet. Niet door het naleven van de 10 geboden. Doe je best, God doet de rest. Doe het goede, dan krijg je het goede. Vraag er maar veel om. Span je ervoor in? Nee. Nee, zegt Paul. Nee. Niet door veel te bidden. Niet door keurig te leven. Uit genade. Door de Heer Jezus. Door de Heer Jezus alleen. Door het geloof alleen. In Christus alleen. Door het geloof alleen. Niet door de werken. Door het geloof. Door te stoppen met werken. Door te zien op de Heer Jezus. Die zondaren om niet wordt aangeboden en door hem te ontvangen. Zo krijgen wij vrede met God. Als wij zo de Heer Jezus mogen ontvangen, dan ziet God niet meer met gefronste wenkbrauwen ons aan. Maar dan mogen wij blikken op het vriendelijk gezicht van God in zijn Zoon, de Heer Jezus. Nu, dit is wat Paulus tot dusver, tot en met hoofdstuk 6 heeft verkondigd. Niet door de werken der wet, door het geloof alleen. Maar dan rijst wel een vraag. En dat is precies de vraag waarop Paulus ingaat in het gedeelte dat voor ons ligt, Romeinen 7. Als wij dan niet door de wet zalig kunnen worden, waarom is er dan de wet? Waarom heeft God dan de wet gegeven? Hoe zit dat, Paulus? Paulus, spreek jij eigenlijk niet al te min over de wet? Wat verachtelijk. Ah, de wet. Je doet alsof we de wet wel aan de kant kunnen zetten. Alsof de wet niet nodig is. Ah, de wet. Heb je eigenlijk niks aan. En daar gaat Paulus in dit gedeelte juist dieper op in. Waarom is er de wet? Wat is haar doel? Waarom heeft God nu de wet op stenen tafelen gegeven? Het eerste wat Paulus dan zegt, hij zegt: de wet is goed. Geen misverstand. De wet is volmaakt. Vers 7. Wat zullen wij zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre, zegt hij. Oh nee, verre van dat. En dan aan het einde van dit stukje, vers 12, dan onderstreept Paulus dat nog een keer. En hij zegt: nee, de wet is heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Ja, wat dacht je? De wet komt uit het hart van God zelf. Door God zelf gegeven zou de wet niet goed zijn. De wet is volmaakt. Maar waarom is er dan de wet? En dan gaat Paulus antwoord op die vraag geven vanuit zijn eigen leven. Hij zegt: eerst wist ik het ook niet. Eerst kende ik de wet ook niet. Maar daarna wel. Daarna later wel. Later is er een moment in mijn leven gekomen waarop de Heer het zelf me heeft geleerd. En toen zag ik het wel. Toen zag ik het doel van de wet wel. Eerst, zegt Paulus, kende ik de wet ook niet. Sterker nog, hij zegt: eerst leefde ik zonder de wet, vers 9. Zonder de wet leefde ik eertijds. Wat zeg je nou, Paulus? Zonder de wet leefde ik eertijds. Jij leefde juist met de wet. Jij was een fariseer. Op en top. Jij had je aangesloten bij de beweging van de fariseeën. De beweging van de fariseeën die nam het juist op voor de wet. Die zetten zich in voor een terugkeer van het volk naar de wet. Paulus, jij zonder de wet. Jij leefde zo keurig, man. Als mensen jou zagen, dan zeiden ze: oh, Paulus. Keurig, man. Een leven tiptop. Om door een ringetje te halen. Hij onderhield de geboden van God stipt. Het is opmerkelijk niet waar dat Paulus dit zo zegt. Eertijds leefde ik zonder de wet. Als er toch één zich voor de wet inzette, dan was het toch al Paulus. Hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten. Gamaliel, een groot rabbijn. Hij had het onderwijs van Gamaliel ingedronken. Ik denk als je Gamaliel om een rapport had gevraagd voor het leven van Paulus. Allemaal hoge cijfers. Paulus, kennis van de wet een 9. Inzet voor de wet een 9. Naleving van de wet ook een 9. Die man leefde zo keurig. Hij bad. Hij bestudeerde de Torah. Hij kwam op voor het woord. Hij getuigde. Hij meende werkelijk: als toch iedereen zou leven zoals mij, dan zou de wereld er toch prachtig uitzien. Zie. Nou, zo leefde Paulus. En hij zegt: zonder de wet. Ja, zegt hij, zo leefde ik totdat het gebod kwam. Totdat de wet kwam. Totdat de wet echt naar mij toe kwam als wet. En toen ging heel mijn leven over de kop. Toen werd de zonde levend, zegt hij, en stierf ik. Bijzondere woorden. Paulus, wat bedoel je daarmee? Wel, Paulus zegt: het gebod kwam. Kwam naar mij toe met het doel wat ik nooit zag. Maar toen kwam het naar mij toe en het drong bij mij naar binnen en het opende mijn hart, mijn geweten, dat. Het gebod opende mijn geweten en mijn geweten, de stem in mij, ging spreken. Dat gebeurde. Je hebt ook een geweten. Mijn geweten, zegt Paulus, ging mij aanklagen. Ging mij beschuldigen. Toen het gebod kwam, zegt Paulus, werd de wet echt wet. Werd de wet het middel waartoe God de wet ook heeft gegeven, namelijk een hamer. Dat zegt Jeremia, hoofdstuk 23, vers 27. Het woord van God is als een hamer. En Paulus zegt, toen het gebod kwam, kwam het gebod naar mij toe als een hamer. En die hamer sloeg heel mijn leven aan gruzelementen. Heel mijn vrome leven. Die hamer sloeg heel mijn keurige leven aan diggelen. Aan God bleef niets meer van over. Ik hield maar één ding over. De zonde, dat. De zonde, ja. De zonde werd levend, zegt Paulus. De zonde rees op. Als het gebod is gekomen, is de zonde levend geworden. Paulus wil zeggen, de zonde stond op als een macht. De zonde rees op en liet me zien de kracht. En liet mij zien, ik ben onder de zonde. Ik word geregeerd door de zonde. Hè? Heel mijn leven, zonde. Ik leef erin. Ik ben aan de macht van de zonde verkleefd. Hoor, zegt Paulus, wat ik eerst helemaal niet zag en waaraan ik eerst geheel en al voorbij leefde, dat kreeg ik toen onder ogen. Mijn zondige woorden, mijn zondige daden, ja, de buitenkant, nou ja, hè. Ach, maar hij zegt mijn binnenkant. Mijn zondige verlangens. Hè, mijn zondige begeerte. Mijn zondige gedachten, mijn zondige fantasieën, mijn hoogmoed. Mijn trots. Eerst zag ik die niet. Toen waren ze allemaal dood. Ze waren er wel, maar ik zag ze niet. Zonder de wet, vers 8, zijn de zonden dood. Ga je eraan voorbij? Maar als dan het gebod komt en de wet en het licht van de wet. En ik zie mijzelf in de heilige glans van de wet, die van de wet afstraalt. Oh, dan worden de zonden levend. Paulus zegt, ze rezen omhoog. Ze staken opeens de kop op. Als slangen. Giftige slangen. En toen zag ik wie ik was. Mijn hart. Oh, nooit erg in gehad. Ging ik altijd aan voorbij. Maar toen kon ik het niet meer ontkennen. Ik zag het. Ik dacht, vrome man. Keurig leven. Maar toen in het licht van de heilige wet van God. Slangenkuil. Slangenkuil. Volgif. Gaat altijd om mij. Piek. Die ander. Mij. De eerste, de beste, de keurigste, de meest bekeerde man van Jeruzalem. Paulus. Van dat mooie rapport van Paulus bleef niks over. Oh, wat een ontdekking. Denk je dat je je leven redelijk op de rails hebt? Blijkt het tegendeel waar. Denk je dat je bekeerd bent? En dan blijkt onbekeerd. Ik meende God is voor me. En toen zag ik niet voor, tegen. Ik dacht, nou ja, zo ga ik ongeveer wel op weg naar de hemel. Toen hoorde ik de vloeken van de wet en ik kreeg in de gaten op weg naar de afgrond. Nu, dit is wat bij Paulus gebeurde. Eerst zonder de wet waren de zonden dood. Toen met de wet werden de zonden levend. Nu, de vraag die nu naar ons toe komt, naar ons allen, in een week van voorbereiding. Een week van voorbereiding op de viering van het avondmaal. Kent u hier ook iets van? Ken ik hier iets van? Hoe is dat in uw leven? En hoe is dat in mijn leven? Als je nou terugblikt op je eigen leven, dat kunnen we. Terugzien op ons eigen leven is een gave die de Heer ons geeft. En moet je ook van de week doen, ook vandaag. Hè? En vraag ook om licht van de Heilige Geest. Heer, mag ik eens terugblikken op mijn leven? Is er nou ook in uw leven, in mijn leven, een eertijds? En waar Paulus hierover spreekt. En je zegt, eerst leefde ik echt, ik leefde zonder de wet. Maar natuurlijk, ik zag ook wel dat ik niet volmaakt was en ook zonde deed, zeker. Maar kon er toch eigenlijk heel goed bij uithouden. Soms had ik ook wel eens een kneep. Als ik een ernstige preek had gehoord. Maar toch, ben toch weer verder gegaan. Totdat het gebod in mijn leven ging spreken. Ken je dat? Een tijd in je leven waarbij je de wet hoorde, u zult niet stelen. En dat het begon te spreken, oh man, dief, dief, dief. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Oh, wat is er al niet uit mijn mond gekomen? Praatjes over anderen. U zult niet echt breken. De wet zegt niet. En ik zag het in het licht van de wet. Waar geef ik mijn ogen al niet de kost aan? Verkeerde verlangens. Zie. Ken je dat in uw leven? Dat de zonden je voor ogen werden geschilderd en dat de vraag in je hart rees. Maar hoe zul jij nu daarmee voor God kunnen verschijnen? En dat je bevreesd raakte. Ja, maar dat kan ook niet. De wet veroordeelt me. Hoe zal ik ooit God onder ogen durven komen? Goed gemaakt en dan zo geworden. Ik weet wel, bij de een werkt de Heere dit radicaler uit in het leven dan bij de ander. En de een ervaart meer vrees en de ander wordt juist meer door de liefde geleid. He, dat is zeker waar. Toch is het onmisbaar nodig dat de wet in ons leven zijn functie krijgt. He, en ons wakker schudt en al onze keurigheid aan biggelen slaat. En dat de zonde levend wordt. En dat we het besef krijgen, ik moet voor God verschijnen. Ik kan niet voor God verschijnen. De zonde openbaar maken. Hè, dat is wat de wet doet. En dat is nodig. En zeker ook als wij denken dat ons leven toch nog wel aardig loopt. En ja, dat zullen wij natuurlijk nooit zeggen. We zullen natuurlijk nooit zeggen van met mij gaat het nog wel aardig. Maar het kan toch wel diep in je hart de gedachte zijn. En dat diep in je hart misschien wel de gedachte leeft die de fariseer ook had. Toen hij die tollenaar zag bidden in de tempel van zo ben ik gelukkig niet. Dank u Heere dat ik niet ben als die tollenaar daar. Het is fariseïsme. Dat zit diep in ons. Dat gaat soms heel geraffineerd. Het kan ook zijn dat misschien wel in uw hart is Dank u, Heer, dat ik toch niet ben als die Farizeeër. Dat ik toch niet zo'n vroom mannetje ben. Nee, zo wil ik niet zijn. Kijk, dat is ook fariseïsme. Dan heb je ook nodig, ja, dat de wet naar je toe komt. En dat de wet je laat zien, dit is wie je bent. Zondaar voor God. Oh, dit is zo nodig, hè. Echt. Niet om ons in de wanhoop te drijven, hè, maar juist om ons uit onszelf te drijven. Naar de Heer Jezus Christus. Daarom de wet als een hamer. Opdat je zult vluchten naar de Heer Jezus. Bij wie balsem is in overvloed voor gewonde zielen. Is nodig. Ik moet denken aan Kolbrugge. Ken je wel, hè, Kolbrugge? Kolbrugge was in de 19e eeuw predikant in Elberfeld. Voor velen, vooral ook tobbende mensen, tot grote troost. Maar Kolbrugge die ontmoet op een dag een man. En ja, Kolbrugge vertrouwde dat toch niet helemaal. Man die kwam nogal zelfgenoegzaam, zelfvoldaan over. Ah, zegt die man tegen Kolbrugge. Ik ben echt bekeerd. En toen zei Kolbrugge. Gefeliciteerd. Maar de wet is niet dood. Dat was een scherp woord van Kolbrugge. Dat sprak hij uit in liefde. Hij bedoelde daarmee te zeggen. Gefeliciteerd man. Maar de wet is niet dood. Hij bedoelde daarmee te zeggen. Van maar man, zie jezelf toch in het licht van de wet van God. Dan heb je geen enkele reden meer om je boven wie dan ook te verheffen. Dan zul je zien wat er in je hart leeft en hoe je nu al de geboden van God dag in dag uit overtreedt. Dan zul je door je bekering heen zakken en niets meer overhouden. En dat is nu juist zo kostbaar. Om alles te verliezen en hem te vinden die nu juist voor hen die alles hebben verloren is gekomen, de Heer Jezus Christus, dan zak je door je bekering heen en dan kom je terecht op hem die de rots van het behoud is, de zaligmaker der zondaren, de Heer Jezus Christus. O, daarom is het zo nodig, hè, dat de wet in ons leven haar werk doet. Ook als je denkt, en dat kan in een week van voorbereiding zo sterk in ons hart leven. Ook als je denkt, hè, dat je ja, iets nodig hebt. Om voor het aangezicht van God te kunnen verschijnen. Is dat misschien bij u zo? Dat je denkt, kon ik nog eens een keer oprecht bidden? Kon ik de Heere nog eens hartelijker om genade smeken? Kon ik me nog eens meer in zijn dienst verblijden? Met meer ijver. Met meer ernst. Met meer vruchten. Met meer vreugde. Oh, had ik toch meer liefde voor de Heere en voor zijn dienst. Maar zeker, de Heere werkt deze dingen. Liefde, berouw, ootmoed, ernst. Altijd als vrucht van het geloof. Maar nooit heb je deze zaken nodig als een soort, en dat zit in ons hart, hè, als een soort opstapje. Waarvan je denkt, ja dan gaat het goed. Dan kan ik onder het aangezicht van de Heere verschijnen. Had ik daarom toch meer dit? Had ik daarom toch meer dat? Zie, maar God zegt, nee. Uit u, geen goed. Geen ware liefde. Geen volmaakte liefde. Geen geloof. Is niet in u. Er zijn wat mensen die proberen dat uit zichzelf op te werken. kon ik toch geloven? U hebt het niet. Kon ik nog eens waar bidden? Had ik nog eens één zucht, een ware zucht? U hebt het niet. En de Heere is erop uit. Vanmorgen dat je dat bijvalt, hè, dat je daar amen op zegt, voor het eerst of opnieuw. En dat je erkent vanmorgen, in mij is nu werkelijk niets wat mij aantrekkelijk of aangenaam maakt in het oog van God. Ik ben in mijzelf een verloren mens. Dat is het doel. Dat is het doel van de wet. Daarom de wet als een hamer. En weet je dan wat er met je gebeurt? Paulus schrijft het aan het slot van vers 9. Toen het gebod kwam, is de zonde levend geworden. Ze was er al, ik had ze al gedaan. Ze kwam opnieuw tevoorschijn, nu levend. En dan komt het. Ik ben gestorven. Zie. Ik ben gestorven. Mijn ik. Mijn werken om loon, gestorven aan alle pogingen om meer te zijn dan wie ik in werkelijkheid ben. Een verloren zondaar. Gestorven aan alle hoop en verwachting van mijzelf. Gestorven aan alle geploeter. Alle gezwoeg. Alle uitzien naar betere dagen. Alle hopen op betere dagen. Ik ben eraan gestorven, zegt Paulus. En dat is nu waarop de Heere uit is, ook in uw leven, dat je sterft. Dat je het opgeeft nog een bekeerde vrouw, nog een bekeerde man te worden. Maar dat je belijdt, ik ben een goddeloze en ik heb het oordeel verdiend. En dat je het opgeeft iets nog te fabriceren. Waarvan je denkt, als ik dat nu zou hebben, dan zou ik aangenaam voor de Heere kunnen zijn. Paulus zegt, geef op. Laat los. Stem het oordeel van God over je leven toe. Uit u geen goed meer. U bent, ja, het zijn woorden van morgen. Maar het gaat over u. Paulus zegt, stem het toe. U bent in uzelf dood. Door de zonde en de misdaden. Ken je dat in je leven? Dat je zegt, leveloos, leveloos. Leveloos leven. Sterven aan de wet. Het lijkt zo benauwd, maar dat is het nou juist niet. Het is zalig. Zalig sterven van echt. Waar wij nu niets anders overhouden dan zonde, hardheid, ellende, verlorenheid. Daar laat Christus zich nu juist vinden. Daar. Waar wij belijden dat er in ons niets is. Dat wij midden in de dood liggen. Lig je ook. Ik ook. Hebben we samen zojuist ook gelezen. Wij gaan naar het avondmaal en daarmee belijden wij dat wij midden in de dood liggen. Oh, nu daar wil Christus zich laten vinden, man. Hij vraagt niks van je. Hij zegt, ik heb niks van je nodig. Niks. En maar ploeteren toch? Ik ook. Kon ik het nog eens voelen? Kon ik het nog eens ervaren? Dan. O, u hebt niks in uzelf. Maar God zegt, hoeft ook niet. Daar, waar u neerzijgt, door de knieën gaat. En belijd ik ellendig mens. Daar is Christus. Wil die zulke hebben? Anderen zijn er niet. Ja, er zijn geen andere mensen dan totaal verloren zondaren. Er zijn alleen wel mensen die denken dat ze meer zijn dan een verloren zondaar. Aan zulke kan Christus zich niet kwijt. Die lopen zichzelf in de weg. Je zonde sta je niet in de weg. Je vroomheid. Je zoeken naar iets goeds. En daarom vanmorgen, laat los. Erken. Heer, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Ik denk nog even aan Kolbrugge. Dat was voor die man zo'n ontdekking. Hè? Die man werkte ook zo, joh. Hij dacht, ik moet beter worden. Er moet toch in mijn leven iets te zien zijn van heiliging. Het lukt niet, het gaat niet, ik loop op alle manieren vast. Kon ik toch nog eens beter bidden? Nee, die man die spande zich er oprecht voor in. Was ik nog eens ernstiger en kon ik het spoor van Gods geboden toch nog eens echt betrachten zoals God dat nou aangenaam zou zijn? Och, hij struikelde elke dag. En toen zegt die Heer, ik zit er helemaal onder, van top tot teen. En meelaats, helemaal. Ik kan mijn leven niet meer beteren. Probeer het nog. Hopen op betere dagen. Ik heb daar ook zo mee getopt, man. En dat ik het nou eens over die boeg zal gooien. Over die boeg. Kolbrugge zegt. Totdat de dag kwam. En dat God liet zien. Zo, man. Totaal meelaats. Zo ben je mij aangenaam. Echt hoor, echt. Kijk, en dat is leven. Dan leeft het leven niet meer in mij, maar in hem. En dan zie je, in hem is zoveel gewilligheid en zoveel vriendelijkheid. En dat niet om vrienden op te zoeken, vijanden. En dat is wie we zijn. Ik dacht, ik moet eerst een vriend worden, dan zal de Heer Jezus mij ook zijn hand willen reiken. Hij reikt de hand aan vijanden. En daarom in een week van voorbereiding. Wil niet beter worden dan wie je bent. Maar val het toe. Ik ben een groot zondaar. En ik kan het zelf niet meer goed maken. Het oordeel van God rust op mij. Erken het. Beleid het. Zeg er amen op. Maar zie dan ook. Hem die nu juist zulke mensen. Die niets hebben. Aan wie alles ontbreekt. Hij staat gereed. Om zulke mensen op te vangen. Hij staat met uitgebreide armen gereed. En hij roept het zulke zondaren toe. O kom. Laat los. Laat je vallen. Kom wend u tot mij. En wordt behouden. Niet door de werken der wet. Uit genade. Nee. De Heer Jezus roept zondaren. Andere mensen zijn er niet. Kom tot de zaligmaker. Eet van het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verheugen. Amen. Gemeente, laten wij tot slot zingen uit Psalm 40 en daarvan vers 1. 1 van 40. Gemeente, laten we eindigen met dankgebed. Heren, het is zo eenvoudig om zalig te worden. U heeft van ons niets nodig. U vraagt niets van ons. En daarom geef dat we het van de week alle mogen opgeven, vandaag. Om iets meer te zijn dan die we zijn. Louter zondaar. Want voor zulke bent u gekomen, Heer Jezus. En dat is zo groot en zo hoog, ook om te geloven. Zeker als het zo persoonlijk wordt dat u nabij komt en zegt, zie, hier ben ik. O, geef ons geloof en versterk het geloof. Dat u nou werkelijk uit bent op zulke mensen. Dat u nou echt niets vraagt, dat u alles meebrengt. Ja, Heere, zo bent u. Een volkomen zaligmaker. U brengt ook het geloof mee. U opent ook ogen. O, dood ons. Houd ons dood. Dat we niet meer willen zijn. Dat we nog niet iets willen aandragen. Maar dat was een goddeloze. Ons mogen laten vallen. In uw gezegende armen. Heer Jezus. U nodigt zondaren zo vriendelijk. Trek ons naar u toe. En wij zullen tot u komen. En zo bidden wij voor elkaar. Zegen het geheel van de gemeente. Wij bidden u voor hen die rouw dragen, die een dierbare verloren. Wilt u hen nabij komen en hen vertroosten? U bent er toch die treurige vertroost en die balsem in wonden giet. Doe het vandaag. Geef dat ons oog het goede aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene wilt toevoegen. Dat is ware troost, Heren. Wees met hen die ziek zijn. Sommigen ernstig. Ontfermt u zich over hen. Ook als we kampen met beperkingen. Lichamelijk. Geestelijk. Wees nabij. Ondersteun. Kan veel onzekerheid geven. Spanning. U weet wat het bij ons losmaakt. O, ontfermt u zich over een ieder van ons. Heren, we bidden ook in het bijzonder voor mevrouw Kastelein. Zij staat ervoor. Voor zo'n zware ingreep. We dragen haar aan u op. Grote arts en heelmeester. Denk aan haar. En geef dat de ingreep mag slagen. Wilt u met artsen zijn? Wilt u hen wijsheid geven? En kracht, inzicht, al wat nodig is om deze operatie het gewenste resultaat te geven. Het is in uw handen, Heren, en daarom komen wij tot u. Wees erbij. We bidden ook voor haar man. U weet ook wat het voor hem betekent. En we dragen ook de kinderen aan u op. Bereid ons voor, want het is een ernstige roepstem, ook aan haar hart. Bereid u voor, want de dag komt, de dag van sterven. Zegen haar. En Heren, zo bidden wij voor alle kruisdragers. Als wij te kampen hebben met spanningen, misschien ook wel in onderlinge verhouding, in onze relaties, misschien wel in ons huwelijk. Wilt u dan zelf nabij zijn? Geef rust, ontspanning. Als er gebrokenheid is ook tussen ouders en kinderen. Heren, zou u zelf daarin een weg ook willen wijzen die we mogen gaan. We bidden u voor onze jonge mensen. Op hem komt zoveel af. Zegent u hen, ook als er misschien zijn die worstelen met eenzaamheid, met onveiligheid. Zegen ook die jongeren die anders geaard zijn. Wees ook hen nabij in dit kruis. Wat komt er veel op hen af? Geef hen een veilige omgeving, ook in het midden van onze gemeente. Dat we om hen heen mogen staan met liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Met gevouwen handen. Heren, wij willen ook bidden voor Matthijs en Wilmi. Als de dag van morgen aanbreekt, bijzondere dag, wees hen goed en nabij. Wilt u hen leiden? Wilt u met hen optrekken ook de toekomst in? Wij bidden voor een lang en gelukkig huwelijksleven. Tegelijk, uw woord zegt ook, het uitnemendste is moeite en verdriet. Gaan ze ook ervaren. Mogen ze dan met alle zorg bij u schuilen, bovenal met de zonde. En dat ze mogen proeven van de genade in u. Heb dank, Heere, dat u hem bij elkaar bracht. Gaat u mee de toekomst in. We bidden voor een goede dag, ook morgen met de familie. U weet ook dat opa en oma Budding er niet bij kunnen zijn. U weet ook wat dat met hen doet. Opa zou de dienst ook leiden. Geef hen uw zegen. En laat u ervaren dat u aan tijd nog plaatsgebonden bent en dat het woord heerschappij heeft. En dat het woord kracht heeft en dat dat niet van mensen afhangt, maar van u. En als u zelf in het midden bent, Heere, wilt u, dan is het goed en wilt u dat doen. Zo dragen wij hen en hun wederzijdse ouders aan u op. Heere, wij willen u zo bidden, ontfermt u zich over ons allen. Wees ook vanmiddag nabij, als de zondagschool samenkomt. Heb dank dat de leiders er zijn en dat ze bereid ook zijn om dit mooie werk ook zo verantwoordelijk te doen. Wij zijn afhankelijk van uw Heilige Geest. En we bidden, wilt u die in een rijke mate aan hen geven. En dat het werk tot zegen zal zijn van de kinderen in de gemeente. De jongens en meisjes, raak hun harten aan. En dat ze de knieën mogen buigen voor u, hun zonde belijden en van u genade mogen ontvangen. Heere, zo komen we tot u. Wilt u ook vanavond in het midden zijn? Zegen onze broeder die zal voorgaan. Geef hem uw Heilige Geest. Zo leggen we elkaar voor u neer. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de slotzang vindt u in Psalm 32 en daarvan het vierde en ook het zesde vers 4 en 6 van Psalm 32. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.